Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalypse.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 94 en wij lezen Rechters hoofdstukken 16 tot en met 18 en Psalm 147. Hiervoor gebruiken wij de Willibordvertaling uit 1995. En u kan alle afgelopen uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. U kan ze dus daar beluisteren. Beste luisteraars, wij bevinden ons in onze 5e tijdsperiode, Veroveringen en Rechters. En het is vandaag de voorlaatste dag dat wij nog in het boek Rechters lezen. We beginnen namelijk overmorgen op dag 96 in het eerste boek Samuel. Daar lezen wij uit voor 3 dagen tot en met hoofdstuk 8. En dat is dan het einde van onze tijdsperiode Veroveringen en Rechters. Daarna, beste luisteraars, is het tijd voor ons eerste evangelie. Dan lezen wij voor 7 dagen het evangelie volgens Johannes. En dan daarna, op dag 106, pikken wij de draad van het eerste boek Samuel weer op, want dan beginnen wij aan de tijdsperiode het koninkrijk, waar Israël de koning krijgt waar zij naar gevraagd hadden. Maar dat is dus allemaal voor later. Vandaag lezen wij nog in het boek Rechters en wij vervolgen het verhaal van Samson. En dan lezen wij ook Psalm 147. Laten wij hieraan beginnen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Rechters hoofdstuk 16. Samson in Gaza. Op zekere dag ging Samson naar Gaza. Daar zag hij een hoer en hij ging bij haar binnen. Toen de inwoners van Gaza ter oren kwam dat Samson in de stad was, zetten zij overal posten uit en bleven de hele nacht bij de stadspoort op hem loeren. Zolang het nacht was, deden zij verder niets. Ze dachten: als het licht wordt, vermoorden wij hem. Tot middernacht bleef Samson slapen, maar toen stond hij op, pakte de beide deuren van de stadspoort vast met de 2 deurposten, rukte ze los, met grendel en al, en droeg ze op zijn schouders naar de top van de berg nabij Hebron. Samson en Delila. Enige tijd later werd hij verliefd op een vrouw uit het Sorekdal. Zij heette Delila. De vorsten van de Filistijnen gingen naar haar toe en zeiden: probeer er eens achter te komen wat het geheim is van zijn grote kracht en hoe wij hem kunnen overmeesteren om hem in de boeien te slaan en machteloos te maken. Dan krijgt u 1100 sikkel zilver van ieder van ons. Delila zei dus tegen Samson: toe, vertel mij toch wat het geheim is van je grote kracht. Waarmee zou men je moeten boeien om je machteloos te maken? Samson antwoordde: Als men mij bindt met 7 verse pezen die nog niet zijn gedroogd, dan ben ik even zwak als ieder ander. De vorsten van de Filistijnen bezorgden haar 7 verse pezen die nog niet gedroogd waren. Daarmee bond zij hem vast, terwijl enkele mannen zich in het vertrek verborgen hielden. Toen riep zij naar Simson: "Daar zijn de Filistijnen!" Maar hij rukte de touwen stuk. Zij knapten af als een vlasstreng die te dicht bij het vuur komt. En het geheim van zijn kracht bleef verborgen. Toen zei Delilah tegen Simson: "Je hebt mij voor de gek gehouden. Je hebt tegen mij gelogen. Zeg me waarmee je geboeid zou moeten worden." Hij antwoordde: "Als men mij stevig bindt met nieuwe koorden die nog niet zijn gebruikt, dan ben ik even zwak als ieder ander." Delilah nam dus nieuwe koorden en bond hem daarmee, terwijl enkele mannen zich in het vertrek verborgen hielden. Toen riep zij: "Simson, daar zijn de Filistijnen!" Maar hij rukte de koorden van zijn armen, alsof het draadjes waren. Delilah zei: "Je hebt mij weer voor de gek gehouden, je hebt mij weer belogen. Zeg toch waarmee je vastgebonden zou moeten worden." Hij antwoordde: "Je moet de 7 vlechten van mijn hoofdhaar door de schering van het weefgetouw halen." Zij zette dus zijn vlechten vast aan een pin van de weefstoel en riep: "Simson, de Filistijnen!" Hij werd wakker en rukte de pin los, met schering en al. Daarop zei Delilah: "Jij zegt wel dat je van mij houdt, maar in je hart geef je niets om mij. Dit is nu al de 3e keer dat je mij voor de gek houdt en me niet vertelt wat het geheim is van je grote kracht." Toen zij hem bleef lastigvallen en dag in dag uit maar aanhield, kon hij het niet meer harden en vertelde haar de waarheid: "Mijn hoofdhaar is nog nooit afgeschoren, omdat ik aan God gewijd ben, van de moederschoot af. Als mijn haren worden afgeschoren, verlies ik mijn kracht en ben ik even zwak als ieder ander." Delilah begreep dat hij nu de waarheid gesproken had. Zij liet de vorsten van de Filistijnen roepen en zei hun: "Nu moet u komen, want nu heeft hij de waarheid gesproken." Zij kwamen naar haar toe en hadden het geld bij zich. Zij liet Simson op haar knieën inslapen en riep toen iemand binnen om de 7 vlechten van zijn hoofdhaar af te scheren. Zo slaagde zij erin hem machteloos te maken. Hij was de kracht kwijt. Zij riep: "Simson, daar zijn de Filistijnen!" Hij werd wakker en dacht: "Ik kom er wel uit, net als de vorige keren. Ik schud ze wel van mij af." Hij wist echter niet dat de Heer hem verlaten had. De Filistijnen grepen hem, staken hem de ogen uit, brachten hem naar Gaza en legden hem met 2 bronzen kettingen vast. In de gevangenis moest hij de molen draaien. Maar zijn hoofdhaar dat afgeschoren was, begon direct weer te groeien. Simsons dood. De vorsten van de Filistijnen kwamen bijeen om een plechtig offer te brengen aan hun god Dagon en om feest te vieren. Ze zeiden: "Onze god heeft Simson, onze vijand, aan ons uitgeleverd." Toen de mensen Simson zagen, loofden zij hun god en zeiden: "De grote vijand die ons land verwoestte en velen van ons gedood heeft, is door onze God aan ons uitgeleverd." Toen zij in een vrolijke stemming waren gekomen, zeiden zij: "Ga Simson halen, dan kunnen wij lachen met hem." Zij haalden Simson uit de gevangenis en zij lachten en spotten met hem. Toen zij hem daarna tussen de zuilen zetten, zei hij tegen de knecht die hem bij de hand hield: "Laat mij los. Ik houd mij wel vast aan de zuilen waarop de tempel rust." De tempel was vol mannen en vrouwen, en ook alle vorsten van de Filistijnen waren er. Op het dak bevonden zich ongeveer 3000 mannen en vrouwen. Zij lachten allemaal om hem en bespotten hem. Toen riep Simson de Heer aan. Heer God, denk aan mij. O God, geef mij nog één keer mijn kracht terug en laat mij met één slag mijn beide ogen op de Filistijnen wreken. Daarop tastte Simson naar de twee middelste zuilen waarop de tempel rustte en steunde met zijn rechterhand tegen de ene zuil en met zijn linkerhand tegen de andere. Terwijl hij dacht, laat mij maar met de Filistijnen sterven, duwde hij uit alle macht en de tempel stortte in, op de vorsten en op al het volk dat zich daar bevond. Zo liet hij bij zijn dood meer mensen sterven dan tijdens heel zijn leven. Zijn verwanten, zijn hele familie, kwamen het lijk halen en begroeven het tussen Sora en Estal, in het graf van zijn vader Manauch. 20 jaar was Simson rechter geweest over Israël. Hoofdstuk 17. Micha en de Leviet uit Bethlehem. Er was eens een man uit het gebergte van Ephraim die Micha heette. Deze man zei tegen zijn moeder, die 1100 sikkel zilver die bij u gestolen zijn en waarover u een vloek hebt uitgesproken die ik ook heb gehoord, dat geld heb ik. Ik heb het gestolen. Toen zei zijn moeder, wees gezegend door de Heer, mijn zoon. Hij gaf daarop de 1100 sikkel aan zijn moeder terug. Deze zei, ik had dit zilver aan de Heer gewijd, mijn zoon, om er een metalen beeld van te maken. Ik geef het je dus terug. Maar hij gaf het geld weer terug aan zijn moeder. Toen nam zij 200 sikkel en gaf die aan een zilversmid. Die maakte er een metalen beeld van. En dat werd opgesteld in het huis van Micha. Deze Micha had een godshuis en maakte daarvoor een efod en huisgoden. Een van zijn zonen wijdde hij tot priester. In die tijd was er nog geen koning in Israël. Iedereen deed wat hij goed vond. Nu was er een jonge man uit Bethlehem in Juda, afkomstig uit een Judese familie. Hij was een leviet en woonde daar als een vreemdeling. Op zekere dag verliet hij Bethlehem om elders een verblijf te zoeken. Op zijn tocht kwam hij bij het huis van Micha in het bergland van Ephraim. Micha vroeg hem, waar kom je vandaan? Hij antwoordde, ik ben een leviet uit Bethlehem in Juda en ik ben op zoek naar een andere verblijfplaats. Micha zei, kom dan bij mij wonen. U kunt een raadsman en een priester voor mij zijn. Ik geef je 10 sikkel per jaar met kleding en voeding. Zo besloot de leviet daar te blijven en Micha behandelde de jonge man als zijn eigen zoon. Micha stelde de leviet aan en de jonge man trad op als zijn priester en woonde bij hem in huis. Toen zei Micha, nu ben ik er zeker van dat de Heer goed voor mij zal zijn, want ik heb een leviet als priester. Hoofdstuk 18. De rooftocht van de Danieten. In die tijd, toen er nog geen koning was in Israël, was de stam Dan op zoek naar een eigen gebied om zich daar te vestigen. Zij hadden nog steeds geen eigen grondgebied zoals de andere stammen van Israël. Daarom stuurden de Danieten 5 van hun stamgenoten erop uit, dappere mannen uit Sora en Estaol, om het land grondig te verkennen. Bij hun opdracht om het land te verkennen, kwamen zij in het bergland van Ephraim bij het huis van Micha en brachten daar de nacht door. Terwijl zij zich bij het huis van Micha ophielden, herkenden zij de stem van de jonge leviet. Zij gingen naar hem toe en vroegen, wie heeft je hierheen gehaald? Wat doe jij hier? Wat zoek je hier? Hij vertelde alles wat Micha voor hem gedaan had en besloot, hij heeft mij in dienst genomen en ik ben zijn priester. Daarop zeiden zij tegen hem, wil jij dan God voor ons raadplegen? Wij zouden graag weten of de tocht die wij nu ondernemen zal slagen. De priester antwoordde, ga gerust verder. Jullie tocht staat onder de bescherming van de Heer. Toen trokken de 5 mannen verder en kwamen in Laïs. Zij zagen dat de mensen van die stad een onbezorgd leven hadden, net als de Sidoniërs, rustig en onbezorgd, en dat er in dat rijke land aan niets gebrek was. Ze woonden ver genoeg van de Sidoniërs af en onderhielden met niemand betrekkingen. Toen zij terugkwamen in Sora en Estal, vroegen hun stamgenoten: "Wat hebben jullie te melden?" Zij antwoordden: "Laten wij meteen naar Laïs trekken. De streek die wij daar gezien hebben is voortreffelijk. Waarom treuzelt u zo? Aarzel niet en trek erop uit om dat gebied in bezit te nemen. Als u daar komt, vindt u er mensen die onbezorgd leven en een uitgestrekt gebied. God geeft u dat land, een land waarin werkelijk aan niets gebrek is." Zo gingen vanuit Sora en Estal 600 gewapende Danieten op weg. Op hun tocht sloegen zij hun kamp op bij Kiriat Jearim in Juda. Daarom heet die plaats nog steeds Kamp van Dan, tot op de dag van vandaag. Het ligt ten westen van Kiriat Jearim. Van daar af trokken zij het bergland van Ephraim in en kwamen bij het huis van Micha. De 5 mannen die het gebied verkend hadden, zeiden tegen hun stamgenoten: "Weet u dat er in één van de huizen een efod is, een huisgoden en een metalen godenbeeld? Het is duidelijk wat u te doen staat." Zij gingen erop af. En toen zij bij het huis van de jonge leviet arriveerden, het huis van Micha, begroeten zij hem. De 600 gewapende danieten bleven bij de deur staan. De 5 mannen die het land verkend hadden, gingen naar binnen en namen het godenbeeld weg, de efod en de huisgoden en het metalen beeld. De priester stond aan de deur, bij de 600 gewapende mannen. Toen zij het heiligdom van Micha binnendrongen en het godenbeeld, de efod, de huisgoden en het metalen beeld wegnamen, riep de priester hen toe: "Wat doen jullie daar?" Zij antwoordden: "Zwijg, houd je mond en kom met ons mee. U kunt voor ons een vader en een priester zijn. Wat is beter voor jou? Priester te zijn voor een geslacht en een stam van Israël? Of voor het heiligdom van één man?" De priester ging daar graag op in. Hij nam de efod, de huisgoden en het godenbeeld en sloot zich bij het leger aan. Zij hervatten hun tocht, maar lieten hun kinderen, hun vee en hun bezittingen voorop gaan. De danieten waren aan een heel eind van Micha's huis verwijderd toen de buren van Micha zich verzamelden en achter de danieten aangingen. Toen ze tegen de danieten begonnen te schreeuwen, keerden deze zich om en vroegen aan Micha: "Waarom hebt u al die mensen op de been gebracht?" Hij antwoordde: "U bent er van doorgegaan met het godenbeeld dat ik heb laten maken en met mijn priester. Ik heb niets meer over. En dan vraagt u nog, wat wilt u?" Maar de danieten zeiden: "Zet niet zo'n grote mond op tegen de mensen die vechten voor hun bestaan. Anders slaan wij erop. En dat zou u en uw huisgenoten het leven kosten." Daarop vervolgden de danieten hun tocht. En Micha, die zag dat hij niet tegen hen was opgewassen, ging naar huis terug. Zo namen de danieten het beeld dat Micha had laten maken en zijn priester met zich mee. Zij overvielen Laïs en de bevolking die rustig en onbezocht leefde. Zij doodden hen met het zwaard en staken de stad in brand. Niemand kwam de stad te hulp, want zij lag te ver van Sidon en men onderhield geen betrekkingen met de Arameërs. De stad lag in het dal van Bet-Rehob. De danieten bouwden de stad weer op, gingen er wonen en noemden de stad Dan, naar de naam van hun vader die een zoon van Israël was. Voordien heette de stad Laïs. De danieten stelden daar het godenbeeld op. Jonathan, de zoon van Gersom, de zoon van Mozes, was de priester van de stam Dan. En zijn zonen bleven priesters van de stam Dan tot het volk in ballingschap ging. Het godenbeeld dat Micha had laten maken bleef bij hen opgesteld zolang het heiligdom in Silo bestond. Psalm 147. Speel op de lier voor onze God. Halleluja! Hoe goed is het om te spelen voor onze God? Hoe feestelijk is het om een lofzang te zingen voor de Heer, die Jeruzalem herbouwt, die het verspreide volk van Israël bijeenbrengt. Hij heelt hun hart dat gebroken is. Hij verbindt hun wonden. Het aantal van de sterren bepaalt Hij. Hij geeft ze allemaal een naam. Groot is onze Heer en veelzijdig is Zijn kracht. Zijn inzicht kent geen grenzen. De Heer is een steun voor de armen, maar de hoogmoedigen laat Hij in het zand buigen. Hef een loflied aan voor de Heer. Speel op de lier voor onze God. Hij hult de hemel in wolken en zorgt dat het regent op aarde en dat het gras ontkiemt op de bergen. Hij geeft de dieren hun brood, de jonge raven schreeuwen erom. Hij vindt geen genoegen in kracht van paarden. Hij vindt geen vreugde in spierkracht van mensen. Vreugde vindt de Heer in diegenen die Hem vrezen, die van Zijn liefde alles verwachten. Loof de Heer Jeruzalem, prijs je God Sion. Hij versterkt de grendels van je poorten. Hij zegent de kinderen binnen je muren. Hij is de beveiliging van je grenzen en schenkt vette tarwe in overvloed. Een boodschap zendt Hij uit naar de aarde en haastig trekt Zijn woord erop uit. Sneeuw spreidt Hij uit als een wollen vacht. Als fijne as strooit Hij rijp in het rond. Hij laat hagel neerslaan als brokken brood. En wie is dan tegen Zijn kou bestand? Opnieuw zendt Hij Zijn woord en het water smelt. Hij keert de wind en het water stroomt. Aan Jacob verkondigt Hij Zijn woord, het bestel van Zijn wetten aan Israël. Met geen ander volk heeft Hij zo gehandeld. Zij kennen Zijn wetten niet. Halleluja. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag dag 94 en wij hebben zo net Rechters hoofdstukken 16 tot en met 18 gelezen en Psalm 147. En wij sluiten af met een citaat van de heilige Caesarius van Arles. Daarom lieten zijn vijanden hem brengen, om hem te bespotten. Let hier op het beeld van het kruis. Simson strekt zijn handen uit naar de twee zuilen, zoals naar de twee balken van het kruis. Bovendien overwon hij door zijn dood zijn tegenstanders, omdat zijn lijden de dood werd van zijn vervolgers. Daarom besluit de schrift als volgt. Zo liet hij bij zijn dood meer mensen sterven dan tijdens heel zijn leven. Dit mysterie is duidelijk vervuld in onze Heer Jezus Christus. Want bij zijn dood voltooide hij onze verlossing. Beste luisteraars, hartelijk bedankt om samen met ons mee te lezen. Morgen gaan wij verder met dag 95 en dan lezen wij voor de laatste keer uit het boek Rechters, namelijk Rechters hoofdstukken 19 en 21. En dan lezen wij ook nog Psalm 148. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen voor dag 95.